Nu doet het, ja. Hallo, ja. 2 Korinthe 8. 2 Korinthe 8. Het gaat over dat geld, hè. We hebben daar nu vorige keer gezien over de bediening van de heiligen. Dat heeft dus te maken met het, toen met de tijd dat Israël in die vermindering zat. Ze hadden alles verkocht en ze hadden niks meer. Het plan van God is veranderd. Maar er zit een principe in. Kijk, als wij natuurlijk 1 Korinthe 12, 13 en 14 lezen over die geestesgaven, dan weten we gewoon, ja, dat is echt over. Dat is definitief. Dat is, en dat kunnen we ook zien in het licht van, ja, dat Paulus die brief geschreven heeft, 1 Korinthe toen. En dat die gaven nog volop in werking zijn, maar hij zegt ook tegelijkertijd dat het eenmaal zal stoppen. Maar ja, spijt me zeer voor broers en zussen, maar geld geven, dat stopt niet. Ja, dat gaat gewoon door. Hier was het voor de heiligen, maar het algemeen principe, dat zullen we ook zien, dat geldt voor ons nog steeds natuurlijk. En voordat ik verder ga, wil ik eerst openen in gebed. Vader, dank u voor deze dag. Dank u voor de zegeningen die we hebben en dat we ook hebben gezien dat uw woord, dat we daar echt op kunnen vertrouwen. Vader, nu gaan we het hebben over 2 Korinthe 8, waarin u spreekt over het geld geven. Dat het voor ons ook een lering zal inhouden en dat we dat ook ons ter harte zullen nemen. En dat vraag ik in de naam van onze Heer en Heiland Jezus Christus. Amen. Goed, we gaan naar vers 8. En we hebben in vers 7 de keer daarvoor ook gezien dat zij in die gaven overvloedig zullen zijn. Hij gebruikt de Macedoniërs, die gemeentes die daar zijn, als voorbeeld, die uit hun zeer diepe armoede gaven, in de verdrukking zaten. Ze waren blij in die verdrukking en toch smeekten om dat geld aan te willen nemen. Dat was voor die bediening van de heiligen te Jeruzalem. En dat gebruikt Paulus dus om hun te prikkelen. Ja, want de Korintiërs hebben het een jaar geleden al voorgenomen. En Paulus zei, ja, als ik nu kom, wil ik ook, ja, ik wil geld zien. Ja, ik wil nu ook zien. Geen woorden alleen, maar ook daden. Wij kunnen veel dingen zeggen en beloven, maar het gaat erom dat je het ook uiteindelijk natuurlijk ook echt gaat doen. En dan in vers 8, dan zegt hij, ik zeg dit niet als gebiedende, maar als door de naastigheid van anderen ook de oprechtheid uw liefde beproevende. Geven is een uiting van liefde, hè? Dat hebben we genoeg gezien. Dat zei ik ook vanochtend al, met dat geld geven op de gemeente, voor de gemeente en zo. En ook al kan je niet altijd komen, er zijn ook mensen die maken geld over naar de gemeente. En die hier nooit komen, maar toch, dan zie je dus hebben waardering voor het werk wat we doen, maar ook natuurlijk de liefde voor deze boodschap. En dat drukken ze uit in ja, met geld kan je dat ook in waarde uitdrukken, ja. Nou, hij zegt, ik zeg het niet als gebiedende. En waarom niet als gebiedende? Omdat wij zijn, wat zijn wij voor mensen? Wij zijn zonen van God, kinderen van God, ja. En wij hebben de geest van de aanneming tot kinderen. Die zegt, net zoals de Heer Jezus, Abba Vader, maar niet mijn wil, maar uw wil geschieden. Dus wij zitten nu, wij hebben de verschijning lief. En wij werken mee in het plan van God. Ja? Dat wil zeggen in de verborgenheid bekend te maken. De mensen tot kennis van de waarheid te maken. In die relatie staan wij, ja. En wij zitten niet meer in de relatie van de wet. Die natuurlijk ook gebiedt. Die gebiedt bedoel ik. Je moet het doen. Je doet het. Want anders. En Paulus zegt, ik zeg het niet als gebiedende. Maar toch zegt Paulus ook vaker wel in zijn brieven dat hij dingen beveelt. Kijk even met me mee in 1 Thessalonicenzen 4 vers 1 en 2. En hoe moeten we dat dan zien? Hier zegt hij het niet als gebiedende. En wij geloven ook, dat is ook het principe van genade, ja. Het gaat erom dat wij met een willig hart geven en met een vrijwillig hart de dingen doen. Het is niet meer zoals onder de wet. En toch, ja, het is, je zou kunnen zeggen, vrijblijvend, ja. Je kan je de vrijheid gebruiken en misbruiken. Maar God wil een aantal dingen zeer zeker. En als je kijkt naar 1 Thessalonicenzen 4 vers 1 en 2. Voorts dan broeders, wij bidden en vermanen u in de Heere Jezus. Gelijk gij van ons ontvangen hebt, hoe gij moet wandelen en God behagen, dat gij daarin meer overvloedig zijt. Want gij weet wat bevelen wij u gegeven hebben door de Heere Jezus. Zie je, gij weet wat bevelen wij u gegeven hebben. Dat zijn duidelijk, een bevel is een bevel. Ja? Een bevel is dat je moet het doen. Nou, inderdaad, als je kijkt bijvoorbeeld naar Efeze 2 vers 10, daar gaan we nou niet heen, maar dat hij zegt dat God heeft, dat wij goede werken doen die God voorbereid heeft, ja? Of dat wij daarin zouden wandelen. Hij wil dat wij in goede werken gaan wandelen. We hebben op woensdagavond ook over de zaligmakende genade gehad, de vorige keer tenminste, waarin hij zegt, matiglijk, rechtvaardiglijk, godzaliglijk leven zouden, en dan een eigen volk te reinigen, vol ijverig in goede werken. Daarvoor heeft hij zijn leven gegeven. Opdat wij zouden zijn vol ijverig in goede werken. Dat wil hij. Dus er zijn duidelijk dingen die God van ons verlangt. En wil dat wij doen. En dan komen natuurlijk mensen zeggen, ja, nee, maar dat is een woord dat ze ervoor gebruiken, is legalisme. Of dat is wetticisme, of dat is de wet, het principe van de wet. Dan moeten we toch nog dit en moeten we toch nog dat. Ja, die dingen, bepaalde dingen moet je of hoor je te doen als gelovige. Als je lid bent van het lichaam van Christus. Het is niet van een suggestie, nou goed, ik zou graag willen dat je het doet en ja. Nee, God wil dat we dat doen. Alleen, kijk, onder de wet, kijk, het verschil zit hem in de motivatie. Kijk, onder de wet is, je moet het doen, want anders. En wat is de motivatie van iemand onder de wet? Dat is acceptatie. Acceptatie door God. Je moet het doen, want dan weet je, dan zal God je ook zegenen. Dus dan zal hij ook accepteren. Dus als wij denken, als iemand, zoals David, hè, neem uw geest alsjeblieft niet van mij weg. Weet je wel? En vergeef mijn zonde. Wij staan in een hele andere relatie natuurlijk. Wij hebben niet de motivatie om dingen te doen dat hij zegt, je moet het doen, want anders word je gevloekt. Dus die acceptatie, wij staan natuurlijk anders in, want wij hebben de acceptatie. Dus onze motivatie is niet een van dat wij geaccepteerd moeten worden, want wij zijn dat reeds. Dus dat ligt heel anders. Dus als je kijkt hier in 1 Thessalonicenzen 4 vers 1 en 2, dan zie je in vers 2 die bevelen. Maar in de genade gaat er nog iets aan vooraf. En dat zie je in vers 1 staan. Namelijk, wij bidden u. En vermanen staat hier, dat is een waarschuwing. Maar wij bidden u. Kijk, je moet het doen, maar de motivatie is, bij ons is natuurlijk één, van dankbaarheid. En dat is wat God wil. En daarom Paulus zegt ook, oké, tuurlijk moet je het doen als gelovigen. Moeten wij in zonde leven? Horen wij in zonde? Nee, natuurlijk niet. Je moet als een heilig persoon leven, klaar. En het heeft niks te maken met wetticisme of dat het onder de wet is. Dat is wat God van ons verlangt. Alleen, daar komt iets aan voor. En dat zie je bij Paulus elke keer staan. Wij bidden dus. Je krijgt eerst het bidden en dat is het smeken alsjeblieft. Om het wel te volgen, doe wat hij wil. Ja? Je hoort het te doen. En ik smeek je om het te doen. Maar goed, dat moet wel met een motivatie zijn van een willig hart. Iemand die de Heere lief heeft en die de Heere wil gehoorzamen. En die zal zijn bevelen dan ook zeer zeker doen. Maar niet om geaccepteerd te worden, dat weet hij. En daarom misbruik de genade niet. Hè? Gebruik het niet tot een oorzaak van het vlees. Dat zijn degenen die... Die weten heel goed dat de redding niet ongedaan gemaakt kan worden. En die gaan die beveling niet opvolgen. Dus je kan smeken wat je wil, maar ze doen het niet. Ja. Nou kijk, in Efeze 6 vers 6. Dat is het belangrijke. Dat is de motivatie onder de genade om zijn bevelen, zijn bevelen te doen. Want Paulus beveelt absoluut dingen. En we weten, Paulus beveelt het, maar wie beveelt het? God beveelt het. De Heer Jezus Christus, ja? Efeze 6 vers 6. Dat is een mooi voorbeeld. Dit is de motivatie van de gelovigen in het lichaam van Christus. Zo hoort hij te zijn. Niet dat ze moeten... Kijk in vers 5. Gij dienstknechten, zijt gehoorzaam, uw heren naar het vlees met vrezen en beven in eenvoudigheid, uw harten gelijk als aan Christus. Moet je de heren... Moet jij je baas gehoorzamen of niet? Dat moet je. En hij vergelijkt het, zoals wij dat ook aan Christus zijn, niet naar ogendienst als mensenbehagers, maar hier als dienstknechten van God, doende de wil Gods van harte. Wij doen de wil van God van harte. En dat is heel wat anders als dat je onder een motivatie zit om geaccepteerd te worden door God. Want dan heb je een motivatie van dat je niet verworpen wordt door hem. Dat is een geest van angst. Dat is de angst, is de motivatie. Maar hier hebben wij, nee, ik doe het als van harte. En dat kunnen we ook in Romeinen 6 vers 17 zien. Het is een zaak van het hart. En vorige keer, of de keer daarvoor, had het ook al over. Als God je hart heeft, hij zegt, geef mij uw hart. Als hij je hart heeft, dan neemt hij alles. En je hart, dat is, daar geloof je mee, daar zit je wil, daar zitten je emoties. En in Romeinen 6 vers 17 zegt dit ook. Maar Gode zij dank dat gij wel dienstknechten de zonde waard, maar dat gij nu van harte gehoorzaam geworden zijt aan het voorbeeld de leer tot het welke gij overgegeven zijt. Nou, kijk maar in Romeinen 16, hoeveel gelovigen daar in Romeinen waren. Er waren verschillende gemeentes en er was een levende gemeenschap daar. Ze waren van harte gehoorzaam. En daar gaat het om. Dat je van harte gehoorzaam bent. Iemand die werkt bij een baas. Ja, als de een die zal met van harte de baas dienen, die ziet het belang van het bedrijf en die houdt van het bedrijf en die spant zich in voor het bedrijf, die doet het van harte. En de ander, die doet het omdat hij het moet doen. En die zal, als het niet hoeft, zal hij niet overwerken bijvoorbeeld. Kijk wel uit. Alleen als het moet, ja, dat is niet van harte. Van harte gehoorzaam. En dat is de motivatie om de bevelen van God te doen. En daarom zegt Paulus dan ook, ik bid u, kijk naar Filemon. Filemon, laatste brief van Paulus. En Filemon was een oudste van de gemeente. En die was die slaaf, die was weggelopen en die had een slaaf. En bij Paulus is die gelovig geworden. En Paulus smeekt aan hem om hem weer terug te nemen. En kijk, hier zie je het heel mooi staan. Filemon 1, ja, hoofdstuk 1, vers 8. Daarom, hoewel ik grote vrijmoedigheid heb in Christus om u te bevelen hetgeen betamelijk is. Kijk, daar heb je het weer. Zo bid ik nochtans liever door de liefde, daar ik zodanig een ben, te weten Paulus, een oud man en nu ook een gevangene van Jezus Christus. Wat is hier de motivatie? Ik bid u, hoe? Door de liefde. Zie je het? En dat is de motivatie van de gelovigen om zijn bevelen te doen. Want in vers 8 zie je heel duidelijk, nou, Paulus had autoriteit. Hij was de apostel van de heidenen. En de apostel was ook een mede-ouderling. Hè? Dat zegt Petrus ook, die een mede-ouderling ben. Een apostel was een mede-ouderling in de gemeente, want hij kwam overal. Hij stichtte gemeente en hij was overal. Dus hij had overal ook zeggenschap. Maar Paulus zegt, nee, ik heb alle recht om u te bevelen. En toch, ik bid het u liever. En de motivatie door de liefde. Natuurlijk bidden. En dan krijg je ook iemand die van harte de dingen willen doen. Dus je moet het doen. Maar net zoals God heeft een blijmoedig geven lief. God wil mensen die hem ook met een willig hart gaan gehoorzamen. Daar gaat het om. Dus als je ook aan Romeinen 12 denkt bijvoorbeeld. Hè? Nou, laten we daar ook even kijken. Dan zie je dat ook heel goed staan. Want Paulus zegt, waar begint hij Romeinen 12 mee? Dat is na Romeinen 1 tot en met 11. Alles is opgeschreven, ja, de rechtvaardiging door het geloof, de heiliging, het leven door de geest, enzovoort. Dan over Israël. En dan, ik bid u dan. Hè, dat slaat op die hoofdstukken daarvoor. Hoe? Door de ontfermingen Gods. Daar heb je het weer, de liefde van God. Waar zijn de ontfermingen Gods beschreven? In hoofdstuk 1 tot en met 11. Daar kan je ze lezen. En daarom, nu je dit allemaal weet, je kent de ontfermingen van God. En ik bid jullie dat je je lichamen stelt tot een levende, heilige en Gode welbehagelijke offerande, welke is uw redelijke godsdienst. En wordt niet gelijkvormig, deze wereld, maar wordt veranderd door de vernieuwing, enzovoort, enzovoort. Wat wil God dat wij doen? Nu wij dit weten. Klaar. Je moet gewoon je lichamen stellen tot een heilige offerande. Klaar, dat moet je gewoon doen. Dat hoor je gewoon te doen. En toch zegt Paulus, door de ontfermingen Gods, als jullie die ontfermingen Gods kennen, ja, nou ja, dan hoor je dat gewoon te doen. Maar ik bid het jullie dat jullie dat doen. Maar het is een vanzelfsprekende zaak. Dat je het doet. Je hoort het doen, maar ik bid het jullie. Nou ja, en er zijn natuurlijk de teksten die we kennen. Paulus zegt bijvoorbeeld in Timotheus, ik beveel deze dingen en leer ze, zegt hij. Hij spreekt vaak, ik ga die teksten, ik heb ze hier al opgeschreven. Ik ga ze niet opzoeken hoor. 1 Timotheus 4 vers 11, 5 vers 7, 6 vers 17. Dat hij dingen duidelijk beveelt, ja. Maar houd dit in het achterhoofd. Ik bid u, ik smeek u dat u het te doen. Dus De volgende is, ik bid u om zijn bevel te doen. Dat klinkt eigenlijk raar. Het zou niet nodig moeten zijn, maar ze zijn bevelen, maar wat we goed moeten begrijpen, 2 Korinthe 8, we gaan terug. Het heeft niks met de wet of wetticisme te maken als wij zeggen, je moet het doen. Ja, maar goed, ik bid u om te doen wat hij wil. Nou, dat zijn dus de bevelen die wij in de bevelen, dus het is geen vies woord. Paulus spreekt zelf over bevelen dat je moet doen. En de motivatie is, wat hij zegt in 2 Korinthe 5, vers 14, de liefde van Christus dringt ons. Dat is de motivatie. Want ik weet één ding, ik ben geaccepteerd. Ja? Want ik weet dat zijn liefde is bewezen aan het kruis. En die liefde die moet mij dringen. En dat ik een willig hart heb. Een willig hart, in dit geval gaat het hier in 2 Korinthe 8, om te geven. En dan zie je ook dat de oprechtheid van uw liefde beproevende. Nou, vorige keer hebben we in Malachi gelezen over dat God zegt, beproef mij. En dan zal je zien dat ik goed ben. Dus geef het. Ga je hoort geld te geven. We hebben vorige keer gezien 10%, 10%, 3%. Ja, en wat deden ze? Sommige dieren waren een gebrek. Dan zegt hij ook, geef jij aan jouw koning ook iets waar een gebrek aan zit? Nou, kijk, mijn koningin een dag. Ze geven natuurlijk niet, de straten worden geveegd, alles wordt schoongemaakt, allemaal van tevoren. En als ze iets geven, dan geven ze natuurlijk niet iets wat beschadigd is. Het moet allemaal netjes mooi het beste van het beste zijn. En wat deed Israël? Wat moest een lam zijn? Volmaakt. Nou, lees me in Malachi wat hij zegt. Nou ja, het is voor de Heer, voor de tempel. Nou, dat kost me geld. Dus nou ja, we geven wel een lammetje wat iets minder is. Weet je, zo zitten wij in elkaar. En dan zegt hij, beproef mij. Geef wat je moet geven. Je zal zien, dan word je ook door mij gezegend. Beproef mij. Nu is het andersom. Want dan zie je dus, beproef mij, dan zie je mijn liefde. Maar onder de wet is, doe het en dan zal je het zien. Nu zien we het andersom. Nu zegt Paulus, de oprechtheid van uw liefde beproevende. Ja, dat is andersom. Ik weet namelijk, kijk, toen was Christus nog niet aan het kruis gestorven. Onder de wet. Wij staan nu heel anders in het leven. Wij kijken nu terug. Christus heeft zijn liefde bewezen aan het kruis. Nou, en wat is nou de oprechtheid van uw lieve beproevende? Nou, dat is in deze bediening, maar dat heeft te maken ook nu in deze tijd. Ook, waardeer jij dat en laat dat zien door in dit geval of jij zo vast aan je geld zit. Het bewijs is nu het geven. Nou, en als je kijkt in vers 9, dan gebruikt je dus de Heer Jezus. Ja? Want gij weet de genade van onze Heere Jezus Christus, dat hij om uwentwil is arm geworden, daar hij rijk was. Opdat gij door zijn armoede zoudt rijk worden. Nou, deze tekst kan je ook voor Kerstmis gebruiken natuurlijk, ja? Want hoezo is hij arm geworden? Hij was rijk. En je ziet dat hij ook armoede heeft gekend. En dat wij daardoor rijk zouden worden. Nou, de genade van Christus. Wat is nou genade? Je ziet hier de genade van onze Heer Jezus Christus. Hier zien wij het origineel. Christus is het origineel. Hij is de genadegever. Ja? En wij zijn, zeg maar, horen de kopieën daarvan te zijn. Hij is het origineel. Wij de kopieën. Hij gaf zichzelf. Hij is de genadegever, zeg maar. Want Paulus zegt heel duidelijk, hij vergelijkt dat. Hij zegt dat gij weet de genade van onze Heer Jezus Christus. Wat is dat dan? En dan gaat hij zeggen. Namelijk, hij was rijk, Corinthiërs. Dat fysiek zijn jullie rijk. Jullie hadden ook alle gaven. Maar ze hadden ook overvloed. En die anderen hadden niks. En dan zegt hij, maar de Christus, hè, die was rijk. Hoezo was die rijk? Ja, hij was God. Hij zat in de heerlijkheid van God. In Lucas zegt hij, hij had nergens dat hij zijn hoofd neer kon leggen. Oké, dat was dan op aarde, was hij natuurlijk, had hij geen plaats, een kus waar hij zijn hoofd neer kon leggen. Maar hij was eerst heel rijk. En dat kun je natuurlijk goed zien in Filippenzen 2. Ja. Hij was God zelf. In het begin was het woord en het woord was God. Het was bij God. En in Filippenzen 2... Vers 6, daar spreekt hij over Christus die in de gestaltenis God zijnde. Nou, in de gestalte is God, in de heerlijkheid van God, gij roof geacht heeft, Goden even gelijk te zijn. Dat was in de hemel. Hè? En vanuit de hemel is hij naar de beneden gekomen. Hij was rijk, maar heeft zichzelf vernietigd. De gestaltenis eens dienstknechts aangenomen hebbende. Hij is nog minder geworden als de engelen. Ja? Hij is aan ons gelijk geworden. Nou kijk, wat zijn wij nou? Armzalige schepseltjes ten in het grote geheel. Stellen wij helemaal niks voor. Maar hij is gelijk aan de mensen geworden. En hij was aan God gelijk. Dus hij heeft al die hemelse heerlijkheid heeft hij afgelegd. En heeft hij ook niet misbruikt. Hij sprak altijd namens de Vader, ja? En hij heeft net zoals hij geloofd in het woord van de Vader. En hij is gehoorzaam geweest. En uiteindelijk in de gedaante geworden als een mens, heeft hij zichzelf vernederd, gehoorzaam geworden zijnde tot een dood, ja de dood des kruises. Nou vernederd, inderdaad. Want hij heeft niks gedaan. Ja? Maar hij is naar het kruis gegaan, hoogstpersoonlijk, ja, voor ieder van ons. Dat is niet voor iedereen, ja, natuurlijk voor iedereen, maar we moeten goed begrijpen. Hij had jou in je gedachten. Ja, dat kunnen wij ons niet voorstellen. Maar ja, alle zonnestralen kunnen ook alle grassprietjes bereiken op deze aarde. En God kan alle gebeden, ik begrijp het niet, hij kan alle gebeden tegelijkertijd van iedereen horen en verwerken. Ja? Maar het is ook mij in mijn gedachten, hij is voor mij aan het kruis gestorven. En dat, die vernedering, ja, hij is daar tot een zondaar gemaakt, tot een zondebok. Hij die zonde was, geen zonde gekend heeft, nog nooit ervaren heeft. Nog nooit. Is daar tot zonde gemaakt. En dat is die dood, is gehoorzaam geworden tot de dood des kruises. Dat is de armoede. Volledig alles kwijtgeraakt. Precies het tegenovergestelde van waar hij eerst was. En dat heeft hij gedaan uit gehoorzaamheid aan de Vader. Hij had alles. En hij heeft echt, want het tegenovergestelde is wel toch wel, dat hij, de God, de schepper van de hemel en de aarde, die het leven is, ja, daar zonder zonde, tot zonde gemaakt is en de dood gestorven heeft. Dit is compleet het tegenovergestelde. Werkelijk alles heeft verlaten en opgegeven, zichzelf heeft gegeven. Dus ja, als we kijken naar Romeinen 8, dus wij zijn door zijn, zegt hij tegen de Corinthiërs, tegen ons ook. Dus hij heeft alles, heeft alles opgegeven. Waarom? Om ons rijk te maken. En zijn wij rijk? Wij zijn gezegend met alle, niet allerlei, alle geestelijke zegeningen in de hemel. Alles, we hebben alle zegeningen. En kijk, als je kijkt in Romeinen 8. Wij hebben een... En als je erover nadenkt, denk je, ja, de grootste ordinaire misdadiger, de meest slechte, de grootste slechte die er bestaat. Op één moment, dan neemt hij de Here aan. En dan is hij gezegend met alle geestelijke zegeningen in de hemel. Is hij gelijk rijk gemaakt. Dat is ongelooflijk. Dat is onvoorstelbaar. Dat het plan wat hij heeft met iedereen. En niet alleen degene die het woord der waarde terecht snijden. Want iedereen krijgt die geweldige, dat eeuwige leven en een positie in de hemel. En kijk in Romeinen 8 vers 17. Indien wij kinderen zijn, zo zijn wij ook erfgenamen. Erfgenamen Gods en mede-erfgenamen van Christus. Wij erven met Christus. In Hebreeën 1 vers 2 zegt hij dat hij zijn erfgenaam stelt van alles wat in de hemel en op de aarde is. Christus is de erfgenaam van alles. En alles was door God geschapen. Het was, wie is de schepper? Hij heeft alles door hem geschapen, zegt Colossenzen. Wat? Wat in de hemel en wat op de aarde is. En we weten dat is in zonde gevallen. Maar het wordt via het lichaam van Christus in Israël, krijgt hij het allemaal weer terug. Maar wij gaan het met hem mede-erven. Waarom eigenlijk? Heb ik ergens recht op dan? Ik zou het niet weten. Ik heb niks gedaan. Ik heb alleen maar gezondigd. En toch ben ik hier een mede-erfgenaam van Christus. Nou kijk, als je kijkt naar Romeinen vers 32. Die ook zijn eigen zoon niet gespaard heeft, maar heeft hem voor ons allen overgegeven. Hoe zal hij ook ons met hem niet alle dingen schenken. Ik zeg het vaker, schenken. In het Engels staat freely give, dus vrijelijk geven. Nou, dan zeg je, ja, dat is niet goed vertaald. Wat is schenken? Dat is schenken, geven of niet. Vrijelijk geven, je geeft zoiets zonder dat hij het verdient. Gewoon omdat jij van die persoon houdt, dan geef je hem wat. Gratis voor niks. En aan ons, zondaars. Nou, dat is de genade. Hij zal het, kijk, er staat ook, met hem. Alle dingen schenken. Ongelooflijk, niks voor gedaan. En dan krijg je gewoon. Nou, dus hij heeft zichzelf vergeven, opdat wij rijk zouden worden. Hij was God en hij werd mens. Nou, dan lezen we natuurlijk heel veel teksten over de rijkdom van zijn heerlijkheid. Hij zal u geven naar de rijkdom zijn heerlijkheid. God heeft die rijkdom, die geeft hij nu, die gaat hij nu met ons delen. Dat is al fenomenaal. Dus terug naar 2 Korinthe 8. Dat is 2 Korinthe 8 vers 9. Dus ja, het is inderdaad ook een mooie kersttekst. Ja, dat hij is arm geworden. En dan lezen, weten we natuurlijk, ja, hij is aan de mensen gelijk geworden. Op weg naar het kruis. En wij weten nu door Paulus wat hij ons allemaal door die dood daar heeft gegeven. Vers 9. Want gij weet de genade van onze Heer Jezus Christus, dat hij om uwentwil is arm geworden. Zie, het staat heel duidelijk, hè? Om uwentwil, om mij. Daar hij rijk was, opdat gij door zijn armoede zou rijk worden. Dat is de genade van de Heer Jezus Christus. En daarom, Corinthiërs. Ja, in vers 10. Ik zeg in deze mijn mening, want dit is u oorbaar als u niet alleen het doen, maar ook het willen van over een jaar tevoren hebt begonnen. Hij haalt Christus erbij aan. Ja? In vers 8 zegt hij de oprechtheid van uw liefde beproevende. Nou, de liefde, Christus, je ziet, dat is liefde, dat is de genade, die heeft ze gegeven. Nou, een groter voorbeeld van de liefde en de genade kan je niet hebben. En dan zegt hij dat tegen de Corinthiërs. Want zij waren ook rijk. En nogmaals, wat is rijk? Is rijk, het stond, ik heb het niet helemaal gelezen, maar ik geloof gisteren of eergisteren stond er een stukje in de krant over de rijkdom van de wereld. Het was iets van 750.000 miljard euro of zoiets. Bezitten wij geloof ik. Zoiets was het. Gigantisch, het is niet te bevatten. Miljardairs waren toegenomen. In Singapore, die stonden dan bovenaan, 1 op de zoveel had een miljoen. En dan enzovoort, enzovoort. Nederland ook, waren er weer toegenomen. Is dat de definitie van rijkdom? Wat is de definitie van armoede tegenwoordig? Ja, is dat dat je minder dan een miljoen hebt? Nee. Daar zijn ook regels voor, hè? Vorige keer over gehad, wat is, dat zei jij, de bepaalde limiet, dat is de armoedegrens. Maar vergeleken met anderen, kan je, het ligt er helemaal maar aan waar je woont. Ja? Maar de Corinthiërs, die hadden zeker geen armoede. Ja, die waren. En daarom zegt hij ook, jullie hebben in vers 11. Maar toch, je gaat geven, en dat is het genadeprincipe, naar wat je hebt. Oh, sorry, ik lees een stukje over. Dus ze hebben in vers 10, ze hebben het voornemen gemaakt. En dan zegt hij in vers 11, maar nu voleindigt ook het doen. Nu ga je het ook voleindigen, op dat, gelijk als er geweest is, de volvaardigheid des gemoeds om te willen, er ook al zo zij het voleindigen uit hetgeen dat gij hebt. Dat is de regel. Dat we geven uit hetgeen wat wij hebben. Zie je weer de vrijwilligheid, hè? We hebben de vorige keer de wet gezien. Nou ja, op zich. Er is niks op tegen als je zegt, ik wil 10%, 20 of 23. Nou ja, oké, wij geven ook onze vakantie. Nou, alleen niet naar de feesten, die 10%. Wij gaan dan op vakantie. Maar het gaat hier om de volvaardigheid des gemoeds om te willen. Daar gaat het om. En dat is een willige geest. En wanneer ga je nou geven? Als je ergens de waarde ervan inziet. Het principe komt natuurlijk elke keer terug, hè? Ja, ik bedoel, mensen kunnen. Ik bedoel, ik heb zelf ook nou net pas een mooie fiets gekocht. Nou kon dat gelukkig ook. We hadden natuurlijk een leuk bedragje gekregen van mijn schoonmoeder. Maar anders weet ik het niet of ik het gedaan had. Ja? En iedereen moet voor zichzelf beslissen waar hij het aan geeft. Maar waar je schuld is je hart. En dan is men bereid om heel veel geld aan uit te geven. Kijk maar eens aan de jeugd met die telefoon. Wij hadden vroeger geen vaste kosten van telefoon. Toch? Ik bedoel, nee, die hadden wij niet. Als die bedragen hoort wat zo'n telefoon kost, dan schrik je gewoon. En toch geven ze het een grip vooruit. Maar datzelfde bedrag, of een bijbeltje ervoor kopen, dat kan niet. Ja, dus het heeft allemaal te maken, waar zit jouw hart? Heb jij een willige geest? Het gaat erom dat je de waarde, wat is de waarde voor jou van iets? En dan geef je ook graag. Nou, kijk bijvoorbeeld een paar mooie voorbeelden in Exodus 35 vers 21. Exodus 35 vers 21 uit het Oude Testament. Dat heeft met die tabernakel te maken. En dan zien we een aantal mooie dingen over die volvaardigheid des gemoeds. De willige geest. Een geest die gewillig is, die graag geeft. Exodus 35 vers 21. Dat gaat over de offers voor de tabernakel. Daar moet geld voor komen. En goud en dat soort dingen. En Mozes in 35 vers 4 zie je verder. Sprak Mozes tot de ganse vergadering der kinderen Israël. Zeggende: dit is het woord dat de Heere geboden heeft te zeggen. En dan gaat hij spreken wat de Heere zei. En dan gaat het over: neemt van hetgeen dat gij lieden hebt. Een hefoffer den Heere. En ieder wiens hart vrijwillig is, zal het brengen ten hefoffer. Ziet, is een vrijwillig offer. Des Heere, goud en zilver en koper. En dan zie je allerlei dingen staan. Stenen en allerlei dingen. De tent moet gemaakt worden. Er moeten dingen geweven worden. Er moeten kandelaren gemaakt worden. Reukoffer altijd. Alle dingen. En die kost allemaal geld. En waar haal je het geld vandaan? Zit je als Israël in de woestijn? Nou, ze hadden natuurlijk de Egyptenaren ook beroofd, hè, dat is meegenomen. Maar hier zie je toch staan, gegeven het vrijwillig. En nu zie je in vers 21. En zij kwamen, alle man wiens hart hem bewoog. En een iegelijk wiens geest hem vrijwillig maakte. Die brachten des Heeren hefoffer tot het werk van de tende samenkomst. En tot al haar dienst en tot de heilige klederen. Zie je, en de heilige klederen. Zo kwamen dan de mannen met de vrouwen. Allen vrijwilligen van hart. Zij brachten haken, oorsierselen en ringen en spanselen, alle gouden vaten. En alle man die in gouden beweegofferde, Heere offerde. En alle man bij wie gevonden werd, hemelsblauw en purper en scharlaken en fijn linnen en geitenhaar en roodgeverfde ramsvellen, dassenvellen, die brachten ze. Enzovoort, enzovoort. In vers 25 vind ik ook mooi. En alle vrouwen die wijs van hart waren, zie dat, sponnen met haar handen en ze brachten het gesponnene. De hemelsblauwe zijde en het purper en het scharlaken en het fijn linnen. En alle vrouwen welke hart haar bewoog in wijsheid, die sponnen het geitenhaar. Ja, die wisten, er komt iets moois hier. We gaan hier de ark, we gaan hier de tabernakel voor de Heere gaan we bouwen. Waar we met elkaar, waar we, dat is de plaats van de samenkomst, waar de Heer ons ontmoet. En je ziet, ze zagen daar de waarde van in. En wat deden ze? Vrijwillig, ze brachten al dat goud, wat van hun was, dat gaven ze aan de Heer. En je ziet gelijk, dat hart werd vrijwillig gemaakt. Wiens geest hem vrijwillig maakte. En daardoor werd het hart bewogen, in beweging gezet. En het hart wordt in beweging gezet als je inziet de waarde van iets. Dat zijn mijn eigen definities gewoon. Maar als ik het zo lees, denk ik, ja, kijk ook naar de gewone mens. Ja, wanneer wordt je hart in beweging gezet? Nou, kijk eens naar de reclame. Want die probeert constant de harten van de mensen in beweging te zetten. Die auto, moet kijken, prachtig, mooi. Die moet je hebben. Ze proberen de harten van de mensen in beweging te zetten. Zelfs zodanig dat ze leningen en alles afsluiten en zich in de schulden steken. Ja? Nou kijk, en als we even naar 1 Kronieken 29 gaan. Dat is met David. Dat is dan weer met de tempel. Ook weer voor het huis des Heren. Zullen wij dan ook niet... Wij zijn de gemeente van de levende God. Ja? Ik bedoel, wij bouwen hier geen tabernakel, maar wij zijn zelf tempels. Maar het gaat over het werk van de Heere. Nou, 1 Kronieken 29 vers 1. 1 Kronieken 29 vers 1. Zie je, dus wij moeten enthousiast gemaakt worden. En Gods woord kan ons enthousiast maken. Of je moet andere belangen hebben. Je moet jouw hart op andere dingen zetten. En dan wordt het bewogen aan andere dingen. Maar hier, de gave voor de tempelbouw. 1 Kronieken 29. Verder zeide de koning David tot de ganse gemeente. En dat is het volk Israël. Hè? God heeft mijn zoon Salomo alleen verkoren, een jongeling en teder. Salomo was een jongeling en hij was teder. Dit werk daarentegen is groot, want het is geen paleis voor een mens. Kijk, daar gaat het om. Maar voor God de Heer. En dat moet hun in beweging zetten. We gaan niet geld geven omdat onze koning zo groot en geweldig moet zijn. Nee, het gaat om de Heere. Ik heb uit al mijn kracht bereid. Kijk, David is een voorbeeld. Uit het huis mijns Gods goud tot gouden en zilver tot zilveren en koper tot koperen, ijzer tot ijzeren en hout tot houten werken. Sardoniksstenen en vervullende stenen, die zag je net ook bij de tabernakel staan. Versierstenen, borduursel en allerlei kostelijke stenen en marmerstenen in menigte. En daartoe uit mijn welgevallen tot het huis mijns Gods. Het bijzonder goud en zilver dat ik heb, ik David heb dat, geef ik tot het huis mijn schots daarboven, behalve al wat ik ten huize des heiligdoms bereid heb. Nou, dan zie je 3000 talenten goud en heel vermogen. En dan vers 5, goud tot de gouden en zilver tot de zilveren vaten, tot alle werk door de hand der werkmeesters te maken. Hij stelt het allemaal ter beschikking van het huis van God. En dan roept hij het volk op, en wie is er willig? Wie is er willig heden zijn hand der Heren te vullen? Wat is de hand der Heren te vullen? Dat is die portemonnee. Ja? Die hand vullen, dat is daar geld. En wat wij zeggen niet voor niks, oh, die heeft een gat in zijn hand. Toch? Ja. Die hand hoort gevuld te zijn en een gat in de hand, dat is, nou, die geeft maar uit. Maar het gaat hier om de hand te vullen voor de Heren. En toen, zie je het? Dus hij motiveert hun, hij laat zien waar het voor is. Dat hun harten bewogen worden, dat het een gewillig hart mag worden. Het is namelijk voor de Heren, toen gaven vrijwillig de overste, de vaderen en de oost, de stam Israëls en de oost enzovoort. En dan zie je in vers 7 wat ze allemaal geven, een overvloed. En wat lees je in vers 9? En het volk was verblijd over hun vrijwillig geven. Waarom? Want, staat erachter, dat is de reden. Want zij gaven met een volkomen hart de Heren vrijwillig. En de koning verblijde, koning David verblijde zich ook met grote blijdschap. Hier zie je dus, dat zijn blijmoedige gevers. Niet dit die met pijn en moeite, met dwang dat geld geven. Nee, ze gaven met een blij hart. Nee, dat geld geef ik dan maar niet aan een caravan. Of ik geef dat geld niet aan, noem het maar op, je kan het zelf bedingen. We hebben allemaal zo onze eigen begeertes, ja. Nee, ze waren blij terwijl ze gaven. Hier. Ze geven en ze waren blij. Maar dat komt, ze gaven vrijwillig, maar doordat de geest heeft hun hart willig gemaakt. Nou, even gauw, en dan sluit het af. 1 Korinthe 6, vers 19. Hoe zit het nu met ons? Nou, wij zagen de vorige keer al, geef mij uw hart. Als de Heer ons hart heeft, dan heeft hij ons natuurlijk helemaal. Dan geven wij ook de dingen heel graag aan hem. Maar we moeten ook nog een ander principe goed begrijpen. Dat wat ik heb, is niet van mij, maar is van hem. Want kijk, 1 Korinthe 6 vers 19. Ook weet gij niet dat uw lieder lichaam een tempel is des Heilige Geestes, die in u is, die gij voor God hebt, en dat gij u zelfs niet zijn. Daarom moet jij je lichaam ook tot een heilige offerande aan de Heer geven. Moet je doen. Want het is niet eens van jezelf meer. Want gij zijt duur gekocht. Zo verheerlijk dan God in uw lichaam en in uw geest, welke goden zijt. Dus met andere woorden, als ik al niet van mezelf ben, wat is dan wat van mij is? Dat is dan ook niet van mij. Het is allemaal van hem. Het is allemaal van hem. Maar nu komt het op die willige geest aan, ja. Dat wij, we gaan terug naar 2 Korinthe 8. Dat sluit nu af. Ik hoop voor mijzelf en voor jullie. Paulus besteedt daar twee hoofdstukken aan. Want juist, iemand zit op zijn geld, hè. Kom je aan zijn geld? Mensen kunnen door geld jaloers worden. De buurman heeft een grotere auto. De buurman die verdient meer. Geld kan een hoop ellende brengen. Geld is een wortel van alle kwaad. Ja? Wij zitten zo aan ons geld vast, gauw. En dan zegt hij, gebruikt aan de Corinthiërs. Ja, Christus heeft zichzelf gegeven. En hier gaat het in vers 11 om dat je hebt... dat je de volvaardigheid des gemoeds hebt om te willen. Een willige geest. En dan ben je ook blij om te geven. Want waarom? Omdat je geeft het aan de Heren. Het is van de Heren. En ik geef het voor het werk des Heren. Wat willen wij? We willen toch dat het evangelie bekend wordt? Daarom, wij hebben nu een rekening. Gelukkig. En binnenkort Maarten en ik gaan deze week naar de notaris. In verband met de gemeente. Met je eigen rekening. Dan moet je moet een rechtspersoon zijn. Dus dat zijn de wetten van het land nou eenmaal. En deze rekening is nog zeg maar een subrekening van de rekening van de gemeente Nieuwegein. En dat gaan we nu mee stoppen. Dus we gaan waarschijnlijk kerkgenootschap oprichten. We moeten naar de notaris, kost weer geld. Maar goed, de gelovigen hebben geven geld. En daarom maken we ook de boekjes. En dan krijgen we ook een eigen rekening. Echt een eigen rekeningnummer om daar het geld op te storten. Dat gaat niet in mijn zakken, ook niet in zakken van Maarten. Het wordt voor het werk van de Heer besteed. Nou, en daarom, dat moet, als je zo graag willen dat dit evangelie de andere mensen bereikt, ja, dan zullen wij ook een willige geest hebben, ook graag een verblijf ook geven. En dan zie je, en dat mag je helemaal zelf doen. Je geeft naar wat je hebt, maar je doet het met een willige geest. We gaan niet zeggen 10-20%, want weet je wat ook is? Ja, als je wat hebt thuis, ik bedoel, waar moet je eerst voor zorgen met je geld? Die volgende week vorige keer laten zien, hè? Eerst je familie. Ja, je eigen vrouw, je kinderen. En als die iets ernstigs hebben, of die hebben iets nodig, iets belangrijks, ja, dan moet ik dat, dan zal ik het daarna moeten besteden. Ja, en dan krijg je op een gegeven moment de huisgenoten des geloofs. Die hebben ook nog eens een keertje, mijn broeders en zusters. En zo hebben wij met elkaar dus een hele berg geld in het lichaam van Christus. Alle leden van het lichaam. En het lichaam, hij zegt in 1 Korinthe 12 ook, dat wij voor elkaar moeten zorgen. Ja? De een is een oog, de ander is een arm. Opdat er geen ongelijkheid zijn, maar dat we gelijke zorg voor elkaar dragen. En zo zegt hij dat tegen de Korinthiërs ook. Ja, je hebt die Macedoniërs, die hebben niks, jullie hebben heel veel. Maar volgende keer, let op, volgende keer ben jij misschien aan de beurt, heb jij niks. En zo gaan wij met elkaar voor elkaar zorgen. Dus we zijn met elkaar, we zijn wel zelfstandig, met elkaar hebben we een heleboel geld. Maar de ene keer heeft die persoon eens wat nodig, nou dan geven we het aan die. En de andere keer gaat het kind naar die. Maar we besteden het nadat wij hebben om voor elkaar te zorgen. En dan wordt het op een rechtvaardige manier gebruikt. Maar goed, daar ga ik volgende keer verder over. Zullen we eindigen? Vader, wil u danken voor deze dag. Ik bid, Vader, dat die woorden van u uit uw woord ons echt mag in beweging zetten. Want dat is ook het enige. Het is door uw geest en door uw woord, Vader, ja, dat wij waardering hebben voor wat u voor ons gedaan hebt. Paulus gebruikt u ook echt als een voorbeeld en als een inspiratie voor ons, Vader. Als grote voorbeeld van de genade. En dit hebben we het over de genade om te geven. En de Heer Jezus is daar het grote voorbeeld voor, want hij heeft alles verlaten en hij heeft daar tot zonde gemaakt, Heer. Maar om ons rijk te maken. En wij zijn rijk geworden, Vader. En dat we ook uit onze rijkdom, geestelijke rijkdom ook, Vader, ook ja, de financiën ook op een goede en verstandige manier zullen mee omgaan, Vader. En op een juiste manier zullen besteden. En dat uw woord geeft daar ook heel duidelijke richtlijnen voor. Uit een willig hart en nadat wij hebben, Vader. En dat in ons door uw geest bewerkt mag worden. In de naam van onze Heer en Heiland Jezus Christus. Amen. Amen. Amen, amen.